De Bijbel gaat vanmiddag open bij het 27e hoofdstuk van het boek Genesis. En daarvan lezen we de eerste 14 versen. Genesis 27, vers 1 tot en met 14. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Esau bij zich, zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij, wat wilt u mij zeggen? Vroeg Esau. Toen zei Isaac, luister, ik ben oud, iedere dag kan voor mij de laatste zijn. Neem daarom je jachtgerei, je pijlkoker en je boog, ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. Maak dat voor me klaar zoals ik het lekker vind en breng me dat te eten. Het zal mij de kracht geven om je te zegenen voordat ik sterf. Rebecca had gehoord wat Isaac tegen zijn zoon Esau zei. En nadat Esau erop uit was getrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei ze tegen haar zoon Jacob, luister, ik hoorde je vader tegen je broer zeggen, maak een lekker maal van wildbraad voor me klaar en breng me dat te eten, want ik wil je voor mijn dood zegenen met de Heer als getuige. Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon, ga naar de kudde en zoek twee malse bokjes voor me uit. Die maak ik dan voor je vader klaar, zoals hij het lekker vindt. Daarna breng jij ze je vader te eten, en dan zal hij jou voor zijn dood zegenen. Jacob wierp tegen, maar Esau is toch helemaal behaard, terwijl ik juist een gladde huid heb. Misschien raakt vader me aan. Dan zal hij mij een bedrieger vinden, en breng ik een vloek over me in plaats van zegen. Maar zijn moeder zei, die vloek moet mij dan maar treffen, mijn zoon. Doe nu wat ik zeg en ga die bokjes voor me halen. Dus ging hij ze halen en bracht ze naar zijn moeder en ze maakte ze klaar zoals zijn vader het lekker vond. Tot zover de lezing.
Een lied om te zingen? We spreken 17:15. Is dat oké? Okay? Wil iemand mij dan even een seintje geven? Het is 17:15, dan gaan wij stoppen. Heeft ook te maken met een dienst die hierna nog komt voor mij. Dus we moeten wel een beetje op de tijd letten. De preek die daar op de kansel ligt, die heeft als thema, je moet Gods water over Gods akker laten stromen of vloeien. En gaandeweg de punten die hier nu opstaan, als we die gaan bespreken, dan zal het wel duidelijk worden, vooral in de vraag die het ons stelt, moeten wij inderdaad Gods water over Gods akker laten stromen? Ik zal elke keer de punten in ieder geval even voor de mensen thuis oplezen. Het bovenste zinnetje hier, Jacob houdt vast met de vraag, is dat niet zijn opdracht? Die komt uit de vorige keer, misschien kun je dat herinneren. Jacob, de naam betekent vasthouder. Op dat hielenlichter, daar komen we een volgende keer, daar zijn we nog niet, daar komen we vanzelf op. Het betekent gewoon vasthouder, want Rebecca die zag bij de geboorte dat hij de hiel van Esau vasthield. Esau betekent gewoon haartje. Als wij hem zouden uitschelden in onze tijd, dan zouden we hem rooien noemen. Maar haartje mag ook. Esau betekent gewoon haartje. Ook dat is, en daar gaat het me even om, ook visueel bepaald. Rebecca die ziet die jongen ter wereld komen. Hij was behaard als een haren mantel. Daarom noemden ze hem haartje. Jacob noemt ze Jacob omdat hij vasthoudt. Goed. Dat is even, Jacob is een vasthouder. We kunnen dat ook zien zometeen. Want Jacob die vraagt zichzelf, of die vraagt ook aan zijn moeder, maar als ik dit ga doen, zal ik dan niet een bedrieger worden genoemd? Ik concludeer uit die vraag die hij stelt, nadat hij het plan van Rebecca heeft gehoord, dat hij dat dus niet wil. Het zit dus niet in zijn inborst om de wereld in te gaan als een bedrieger. Maar wat gebeurt er nou? Het gaat beginnen bij Isaac die Esau bij zich roept. En dat is het tweede zinnetje. Als je wil inbreken dan steek je me even je hand op. Hè? Isaac en Esau die weten, staat bij mij tussen haakjes in het tweede zinnetje, ze weten allebei. Wat gebeurt er? Van Isaac wordt gezegd, en dat is humor in de Bijbel, dat hij oud was, blind en hij zag het ook niet meer. Dat is een beetje dubbel in het Hebreeuws, dat is gewoon grinniken. Want iemand kan namelijk blind zijn met zijn ogen en toch heel veel zien. Denk aan Bartimeus. Die was blind, Maar hij riep wel, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Dus hij zag het wel, ook al was hij blind. Nou, van Isaac wordt nu gezegd, hij was blind en hij zag het ook niet meer. Esau, nou dat weten we. Ik heb achter Isaac en Esau, want Isaac die roept Esau erbij en die wil hem zegenen. Ik heb gezegd bij beiden, zij weten allebei. En nou moeten we meteen even proberen dat te proeven. Isaac, de oude man, de oude vader, zijn rol gaat ook veranderen naar de volgende keer toe. Isaac weet dat wat hij nu van plan is, dat hij dat niet zou moeten doen. Tenminste, dat concludeer ik, omdat Rebecca heeft gehoord, en dat was bij de geboorte van de jongens, of voor de geboorte al, de oudste zal de jongste dienen, of veel zal de mindere dienen, hoe je het verder ook vertaalt, maar in ieder geval was er iets aan de hand met die jongeren. En Isaac die wist dus al vanuit vroegere geschiedenis, dat wat hij nu van plan is om te doen, Esau te zegenen, dat hij dat niet zou moeten doen. Je kijkt erg gefronst. Zeg je? Ja? Je snapt hem wel. Ja. Als je wil inbreken, dan zeg je maar. Hij had dus gewoon van Esau of Isaac en Rebecca hadden dat besproken. En Esau, die had natuurlijk zijn eerst geboorterecht al verkocht. Dus hij wist al dat hij met die zegen van vader Isaac eigenlijk helemaal niets moest doen. Even wacht, tot hij aanstaat. Heb je hem aan? Ja.
Ik dacht het wel. Over dat weten, waar staat dat in de Bijbel?
Nou, daarom staat het ook tussen haakjes. Ik heb weten tussen haakjes gezet. Je mag ervan uitgaan dat Isaac over het eerst geboorterecht wist dat hij het aan de jongste moest geven en Esau had het verkocht. Dus hij wist het. Wat moet ik met het eerst geboorterecht? Hij had het verkocht. Dus in de hele scène die zich ontwikkelt, ga mij een hert schieten of een ree en breng het mij, zodat ik je zegen en noem het verder maar op. Ze moeten allebei, dat is mijn voorzichtige conclusie, geweten hebben dat dit niet deugt. Eerste vraag aan ons. Kennen wij onszelf zo goed dat we ook in de dingen die we zeggen al van binnen merken, maar jij weet het beter. Jij weet dat je dat zo niet moet doen. Je doet het om een verborgen agenda. Je doet het om een andere reden. Maar jij weet dat je het zo niet moet doen. Dat is wat hier naar boven komt. Wat gebeurt er dan als je die sfeer even rond dat bed van Isaac legt? Wat gebeurt er dan dat Rebecca dat hoort? En Rebecca, ervan uitgaande dat Rebecca en Isaac samen oud worden, dat ze samen jaren zijn opgetrokken, samen het woord van God hebben verkoud, om het zo maar te zeggen. Rebecca smeet een tegenplan. En wij hebben dan de neiging te denken dat Rebecca met een list de boel naar Jacob gaat toetrekken. Maar evengoed kan Rebecca, en nou lees ik even voor de mensen thuis het derde zinnetje. Dus het eerste was Jacob houdt vast, is dat niet zijn opdracht. Tweede, Isaac en Esau weten allebei. En het derde is, Rebecca is de laatste die gelooft. Dat is misschien even een taaie. Rebecca hoort het plan van Isaac en Esau. Rebecca weet het woord van de Heer van voor de geboorte. En ze smeet een plan. Ze stapt dus niet naar Isaac toe en zegt, ja, maar dat was de bedoeling niet. Dat eerst geboorterecht moet bij ons naar de jongste gaan. Hoewel, wij kunnen het misschien niet begrijpen, maar dat is wel de bedoeling. Dat doet ze niet. Dat zou in onze ogen misschien erg rechtvaardig zijn. Maar, vraag van mij, weet het dus niet, maar kunnen wij niet in Rebecca's handelen lezen dat zij de laatste is die vasthoudt aan het woord van God. Als Isaac dan het niet meer ziet, als hij ook blind is geworden en hij doet toch wat God niet had gezegd. Hij doet niet wat God wel had gezegd. Dan houdt Rebecca vast en hoe kan ik nu het woord van God gestand doen? Hoe kan ik het nu laten plaatsvinden? Roept voor ons de vraag op natuurlijk, of wij dat ook zouden doen.
Ik denk juist dat ze niet gelooft, want als ze gelooft, dan had ze het aan God over gaan laten.
Meid, geweldige vraag. Geweldige vraag. Want dat is ook precies het dilemma waar deze tekst ons voor zet. Neem nu bijvoorbeeld Simon en Paula en de kleine Milou. Stel je nou voor, hè, dat Paula haar hele leven lang met de kleine Milou naar de kerk gaat en Simon denkt bij zichzelf, als God het belooft, dan moet hij het me doen ook. De groeten. Dat is natuurlijk een spanningsveld. Ik heb zo'n vader gekend. Die ging nooit naar de kerk. Die bad niet met zijn kinderen. Las niet uit de Bijbel. Noem het verder. Wat zei die? En letterlijk hoor. Nou, God heeft het toch beloofd? Dan zal hij wel doen ook. Dat is dus een spanningsveld. In hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor de belofte van God? Nou zeg ik het heel scherp. Dus jouw opmerking past feilloos. Dat is de ene kant. De andere kant is, je kunt ook Rebecca lezen als de gelovige die vasthoudt, ja, maar dan moet het wel gebeuren. Onze kinderen moeten wel mee in dat verbond. Onze kinderen moeten wel naar de kerk, want God heeft beloofd hun vader te zijn. Dan zeggen wij ook niet, nou dat moet God dan maar doen. Maar dat is wel de spanning. Waar zit de verantwoordelijkheid van Rebecca? Van mij. Waar zit mijn verantwoordelijkheid als de geschiedenis van God, voor zover ik hem bekijken kan, dreigt vast te lopen? Moet ik dan ingrijpen? En zijn dan alle middelen geoorloofd? Snap je? Dus dat is een hele sterke. Ik had er misschien een vraagteken achter moeten zetten. Dat is misschien wel waar. Rebecca is de laatste die gelooft. Vraagteken. Maar goed, waar zit onze verantwoordelijkheid? Hoe werkt dat? Dat is dus ook even voor de mensen thuis weer. Dus nou, drie zinnetjes gehad. Jacob houdt vast. Is dat niet zijn opdracht? Isaac en Esau weten het allebei en toch gaan ze het plan aan. Rebecca is de laatste die gelooft. Oké, vraagteken erachter. Dat had inderdaad beter geweest. Vraagteken erachter. De volgende is, eerst even de microfoon.
Ik zat nog even na te denken over die vraag. En ik zat te denken over de geschiedenis van Abraham met Isaac. Toen die de opdracht kreeg om Isaac te offeren. En het is natuurlijk een andere geschiedenis, maar wel dat Abraham toen wel ging. Iets zelf van, jongens, hoe moet dat nu verder? Want dit is toch de beloofde zoon. En nou ja, het toen aan God overliet. Daar wordt hij voor geprezen. Dus ik vind die actie van Rebecca toch twijfelachtig, mag ik het zo zeggen.
Dat kan, ja, dat kan. Ik denk inderdaad dat je op die manier, schrift met schrift vergelijkend, kun je nog een aantal situaties halen, dat wij ouders tegenkomen die inderdaad Gods water over Gods akker laten vloeien, zoals Abraham. Ja, nou ja, dan zal de Heere wel voorzien in een lam. Ja, dat is zo. Ik zei ook al in de inleiding, het is niet de bedoeling dat we nu een goed en kwaad gaan uitspreken, maar wel, ja, je kunt het ene proeven, dat zou misschien wat meer bij de een passen. Je kunt het andere proeven, dat zou misschien wat meer bij de ander passen. De elementaire vraag die daar in de boven, die daar in de boven komt, en dat is dan het vierde zinnetje, wat zouden wij doen? Zouden wij de zaken aan God overlaten? En dan bedoel ik niet zozeer van, laten wij nu met z'n allen een regel afspreken wat wij voortaan gaan doen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel het veel meer op de persoon gericht. Wat zou ik doen? Wat zou jij doen? Zou je inderdaad met de belofte van God op zak krachtig ingrijpen in de geschiedenis van bijvoorbeeld je kinderen? Of van de kerk? Of van een vergadering? Of zou je inderdaad zeggen, nou ja, als God dat zo wil, dan doen we dat maar zo. Dan laten we het maar gewoon gebeuren. Ik geloof zelf dat wij mensen eigenlijk altijd geneigd zijn in te grijpen. Dat geloof ik. Dat wij altijd geneigd zijn om op een bepaalde manier aan het werk te gaan met wat wij denken dat God beloofd heeft. Want dat was de vorige keer, hè? De belofte van God, groot zal klein dienen, die was ook niet helemaal helder. Van wat gaat er nou gebeuren precies? Maar ik denk dat wij mensen altijd op een bepaalde manier met wat wij denken dat God gezegd heeft aan de slag gaan. En het vreemde is dan ook dat het altijd een zootje wordt. Zelfs in de belofte van God wordt het altijd een zootje. Het komt nooit precies zoals je denkt dat God het beloofd heeft. Wij verwerken dat dus op een bepaalde manier. En op die manier waarop wij het doen, gaat het fout. Oké, goed, Rebecca. Nou ja, wij weten wat ze gaat doen. En nou, even een tussenstopje tussen wat zouden wij doen en de volgende zin. Een tussenstopje. Even het verhaal, de verhaallijn weer. Rebecca die hoort dus Isaac en Jacob in mijn lezing die ik vanmiddag aanhoud. Hoort zij dus de woorden van de Heer en zegt, oh, maar dat mag niet gebeuren. Isaac, Esau, dat gaat niet verder komen. Dat moeten we zien te voorkomen. Zij roept Jacob erbij. En zij zegt tegen Jacob, haal 2 geitenbokjes uit de kudde. En dan maak ik wel redelijk voor je vader. Het grappige was, daar hadden we het afgelopen woensdag over. Uit betrouwbare bron weet ik dat als jullie bij een restaurant reerug bestellen, dat je waarschijnlijk geitenbok krijgt. Een vriend van me is geitenfokker en die heeft 1500 melkgeiten. Dat is leuk, maar dan heeft hij dus ook 1500 geitenbokjes gehad. En wat gebeurt ermee? Die gaan de vleesindustrie in en die worden reerug. Dat vertelde hij, ja. En als je dan vervolgens ook nog eens 25 euro voor die reerug betaalt, dan is het zwaar overbetaald, want hij krijgt voor 1 bokje nog geen euro. Dus mooi. En dan zijn ze al vet gemest. Dus maar, oké, goed. Maar dat betekent dus dat de truc van de geitenfokker, die was bij Rebecca al gewend. Oh, ik heb hem met 1K geschreven, zie ik trouwens. Maar die was dus bij Rebecca al bekend, want zij zegt, ik zal het klaarmaken zoals je vader het graag wil. Dat is niet van de liefde band van de man gaat door de maag, maar je kunt dus merken dat zij helemaal een rookgordijn om Isaac aan het hangen is. Moet dat dan? Nee, hij was toch al blind, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja? Maar dat doet Rebecca. Zegt Jacob, en dat is een heel elementair ding. Ja, maar moe, dan zullen ze zeggen dat ik een bedrieger ben. Hé, dat is gek. Want als Jacob dan zo'n hielenlichter was, dan had hij toch met de voorkennis van de linzensoep en de boosheid van Esau en noem het verder maar op en dat pa nou met Esau aan de slag gaat, had hij toch al lang meegedaan in het plannetje, maar hij wil het niet. Hij verzet zich ertegen, want dan noemen ze mij een bedrieger. Hoe je dat ook waardeert. Tot daaraan toe, maar Jacob zit hier wel in een probleem. Het ene laatste zinnetje. Daar staat dan, Rebecca levert zich in voor het woord van God. Dat komt, dat ik dat zo schrijf, Rebecca levert zich in voor het woord van God. Alle middelen zijn geheiligd om het woord te laten voortgaan, zoiets. Dat komt omdat wat zij zegt, uiteindelijk ook bij Pilatus wordt gezegd en bij Herodes. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Eigenlijk zegt Rebecca dat. Ja, maar dat draag ik dan wel. Als hier ellende van komt, dat doe ik wel. Dat neem ik wel op me. En het gekke is dat, hoezeer je je er ook over kunt verwonderen, Rebecca geeft hier wel haar leven weg voor Jacob. Ze zet echt alles op het spel. Ze zet haar sociale bestaan op het spel, ze zet haar huwelijk op het spel, ze zet haar eigen leven op het spel, want Esau is iemand om te vrezen. Ja? Dus dat doet ze wel. En ze doet dat, en dat heb ik er wel bij gezet, tenminste, zo lees ik het, ze doet dat voor het woord van God. Snap je natuurlijk dat dat weer tricky business wordt. Mogen we zo elkaars handelen lezen, dat ook al vinden wij het een truc met die geitenvelletjes en die kleren van Esau en noem het verder maar op, noemen wij het een truc dat Rebecca het doet of zeggen we, nee, om Gods woord gestand te doen, zijn alle middelen bijna geheiligd. Nou, alle middelen is wel heel veel, hè. Maar snap je wat ik bedoel? Heeft iemand daar een gedachte bij? Ja? Ik loop even naar achteren toe.
Volgens mij kan de Heer God met een kromme stok rechte slagen toebrengen. En hij gebruikt dus ook aparte situaties om toch zijn plan door te laten gaan.
Ja, mag ik daar een vraag aan je stellen? Lees jij op dit moment, dat is even of, maar er zijn misschien meer mogelijkheden. Maar lees jij dan dat de Heer God het eigenlijk wel prettig vindt dat Rebecca het zo doet? Dat hij haar daar bijna toe dwingt of niet?
Nou, volgens mij gaat er niks volgens wat God niet wil, gebeurt niet. En wat God wel wil, gebeurt wel.
Ja, precies.
Dus het is in zijn plan. Dus ook deze manier van doen en deze gang van zaken is door God voorzien en door hem geleid.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, wie wil daarop reageren? Ja.
Ik zie dat hele spelletje van Esa, van, heet die ook weer?
Jacob.
Jacob en Rebecca veel meer als van, we willen lekker onze zin doordrijven en God kan ons nog meer vertellen. Dat is mijn interpretatie ervan.
Ja, jij ziet het echt zo negatief van mensen willen gewoon hun gelijk hebben en daardoor...
Vrij menselijk gedrag,
oké. Okay. Dat is een tweede mogelijkheid, die kant op. Alsjeblieft.
Even hopen dat ik eruit kom. ik wou zeggen van het is in feite bid en werk. Van, er is een geschiedenis vooraf gegaan. En ik denk dat er een gevaar ligt dat mensen, wanneer men denkt... hoe zeg je dat? De profetie of de Gods weg, zeg maar, te helpen. Dat mensen dan een beetje in hun eigen straatje proberen te praten. En ik zeg mensen dus ook mezelf. Tenminste, die angst heb ik dan. Van, waarom kom je er eigenlijk vaak pas achteraf achter? Dat je in je eigen straatje hebt gepraat. En terwijl je toch echt dacht van, ik help. Met Gods weg. En ik doe het voor zijn... voor wat hij gezegd heeft. Dus ik vind het ook inderdaad heel moeilijk... om te zeggen van... wanneer... doe je je best voor God... of toch eigenlijk voor jezelf.
Ja. Nou, die strijd van binnen... is een hele herkenbare strijd. Jezus die zegt op een bepaald moment... dat tegen zijn discipelen... van ze zullen je voor de rechter slepen... En ze zullen menen God een dienst te bewijzen. Ik heb het altijd geleerd dat Jezus die fariseeën een sneer geeft. Maar nu lees ik het van... Maar ze denken het echt. Ze denken echt dat ze door de apostelen voor de rechter te slepen... dat ze God een dienst bewijzen. Ze denken echt dat ze bijbels bezig zijn door het evangelie tegen te houden. Dat is gek. Wat zegt het over mij? Denk ik... Echt dat ik op deze manier God dien, terwijl ik misschien zelf kennis. Ja, is zo. Maar goed, dan nog. Ja? Ja, tuurlijk. Nee, joh, je mag de microfoon terug.
Ik vergeet vast wel.
Nee, dat geeft niet.
Ik denk ook dat, dat God een interactieve God is. In de zin van, zo van, nou, daar heb je er weer zo een. Die probeert me te helpen. En op die manier toch ook weer dingen die eigenlijk door mensen fout zijn gedaan, ten goede kan laten keren.
Ik heb er een keer een heel grappig voorbeeld over gehoord. Kennen jullie nog zo'n marmottenbox dat die aan het eind bij 100 moet komen, bij 30, weet ik het allemaal. Ja, en dat God dus constant die flapjes staat te verdraaien. Zo van, als je linksaf gaat, oh, dan stel ik de volgende gewoon naar rechts. Interactieve God. Ik hou hem erin. Interactieve God. Ja, ik vind het een mooie term. Een interactieve God. God reageert op wat wij doen. Hier nog eentje. Ja? Alsjeblieft.
En het zit me ook af te vragen in hoeverre Rebecca haar best doet om... Isaac voor zonde te behoeden. Als je het toekennen van het eerste geboorterecht aan Esau weer als zonde betitelt. En datzelfde gebeurt omgekeerd ook weer in de geschiedenis daarvoor. Waar Isaac opdracht krijgt om in Gerar te blijven. In plaats van door te reizen naar Egypte. En daar om het risico van vermoord te worden. Omdat Rebecca er zo aantrekkelijk uitziet. Een leugentje poneert. En dan krijgt hij het verwijt van die koning daar, Abimelech, dat hij daar zijn hele volk mee in zonde had kunnen storten. Door de gevolgen die dat had kunnen hebben.
Ja.
En ja, hier zie je in mijn ogen Rebecca diezelfde rol op zich nemen om te voorkomen dat er grotere schade wordt toegebracht.
Ja. Dat is een van de belangrijke visies op deze geschiedenis. Dat inderdaad Isaac degene is die elke keer moet worden weerhouden van een weg die grote ravage op gaat leveren. Dat is inderdaad een hele belangrijke visie, ook als je de commentaren leest. En die zeggen dus inderdaad ook hier bij Rebecca, van Rebecca steekt een stokje voor een drama. Ja. Ja? Nog twee?
Wat ik lastig vind is dat je eigenlijk geen voorkeur voor een van de twee kinderen zou moeten hebben als ouders. Terwijl je dat bij beide ziet. En dat ook nog eens een keer gestimuleerd lijkt te worden door God. Door de jongste het eerste of voortgang te geven, iets dergelijks. Daar heb ik wat moeite mee.
Ja, afgelopen woensdag was daar een hele mooie opmerking over. Want als je namelijk uiteindelijk kijkt naar het resultaat van al dit gekonkel, om het maar eens even negatief te zeggen, dan is het dat Esau alles van Isaac en Rebecca krijgt. En Jacob niks, die verdient alles bij Laban. Dus alles wat hij met eerstgeboorterecht had kunnen krijgen, dat is naar Esau gegaan. Dus hoe wij ook draaien en onze sympathieën, antipathieën hebben, uiteindelijk komt het toch weer anders dan dat wij met z'n allen denken. Wat je daar op dit moment als papa mee moet, dat weet ik ook niet. Maar goed.
Ja, ik zat nou even te denken aan die rollen van Isaac en Rebecca. En dat je ook in eerdere verhalen ziet dat Isaac dingen wil doen die weer bijgestuurd moeten worden. Ik denk ook dat er helemaal geen praten aan was meer van Rebecca naar Isaac toe. Want die luisterde toch niet. Dus er moest een andere manier bedacht worden om wel dat te doen wat Rebecca dacht, wat in Gods lijn ligt.
Ja, en dat is een hele taaie. Dat is eentje die in Gods volk en ook in de kerk continu terugkomt. Dat mensen, want Isaac staat bekend als degene die consolideert. Die houdt alles zoals hij denkt dat het goed is. Zo moet het zijn. En hij verandert ook voor geen centimeter. Hij moet elke keer behoed worden. En dat in Gods koninkrijk de consolidatoren, dus de mensen die echt het houden zoals het is, ja, dat die heel snel de neiging hebben om grote ravage aan te richten doordat ze het willen houden zoals het is. Dus dat schijnt toch in het geestelijke welzijn van een groep als een kerk of een kerkgenootschap of een geloofsgemeenschap, schijnt dat elke keer weer een punt te worden dat je moet uitkijken dat je niet datgene wat je denkt dat goed is wil behouden, want dan raak je het kwijt. Jezus zegt dat overigens ook, wie zijn leven behouden wil zal het verliezen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het zinden. Dus ja. Nog 5 minuten. Oh, op dit punt nog? Want we maken gewoon onze tijd op, anders ga ik even. Ja?
Als je er zo over nadenkt, dan lijkt het ook nog een soort paniekreactie van Rebecca te zijn. Want die heeft gehoord dat Isaac de zegen wil geven. En Rebecca die heeft natuurlijk vanuit de geboorte goed in haar besef dat de jongste over de oudste zou regeren. En bij het uitdelen van de zegen aan Esau zou dat niet uitkomen. En in dat soort panieksituatie heeft ze die list bedacht om Jacob toch naar voren te schuiven.
Ja, wat kan?
Dat is een soort. En Jacob die refereert dan aan een straf. Hij wordt dan voor leugenaar of voor hielenlichter uitgemaakt en voor bedrieger. En dan zegt Rebecca in haar poging om toch die belofte van God gestand te laten doen, te zeggen van, nou dan neem ik die straf wel op mij. Dat is het lijkt ook wel op een soort paniekreactie.
Dat kan. Het taaie van die gedachtegang is, want je kunt hem heel makkelijk uit deze tekst halen. Het taaie van die gedachtegang is dat het woord wat Rebecca kreeg, daar hebben we de vorige keer over nagedacht bij de geboorte, dat met een mooi woord gezegd polyinterpretabel is. Dus het is voor meerderlei uitleg vatbaar. En dat wil zeggen dat wij ook onszelf, want dan komen we even bij het laatste zinnetje, dan stoppen we mee. Wij zullen ook aan onszelf moeten vragen waarom wij uit Gods woord bepaalde dingen halen. Dat is een hele rottige exercitie. Dit is een hele moeilijke exercitie. Ik eindig weer waar ik begon, bij Jacob houdt vast. De vraag is, doen wij dat ook? De vraag is natuurlijk wel, wat houdt Jacob nou vast? Je kunt je voorstellen dat hij het zelf niet weet op dit moment, wat hij vasthoudt. Maar wij weten wel dat hij uiteindelijk drager is van de belofte. Hij is degene die Israël wordt genoemd. Hij is degene uit wie de stamvaders worden geboren. Hij is degene, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus Jacob, die houdt het wel vast. Vraag aan ons, wat houden wij vast uit Gods woord? En waarom doen we dat? En nou, dat soort elementen die worden dan uitermate belangrijk om jezelf te leren kennen. En dan kom ik uiteindelijk ook weer uit van wie zijn leven lief heeft zal het verliezen. Wie zijn leven verliest om Jezus wil, die zal het vinden. Dus met andere woorden, toets jezelf of datgene wat je wil, wat je nastreeft, of dat inderdaad in lijn staat met de wil van Jezus die zijn leven geeft voor de ander, voor zijn vrienden. Als het dit gebaar doet wat jij wil, dus naar jezelf toe halen, wees dan gewaarschuwd. Als het dit gebaar is, geef weg, wees dan gezegend. Maar goed, daar stoppen we nu maar, want de tijd is op. Heeft iemand een lied voor ons? Psalm 86, vers 4. Dat kan geregeld worden. En ik vraag zo meteen ook een lied van belijden. Misschien wil je daar even over nadenken.